Goedemiddag. Na de geluidloze afkondigingen nog wat van mijn kant. Dit waren trouwens de jeugd 12 tot 16 is wezen schaatsen. Prachtig, mooie activiteit en nou ja, de jongere jeugd van harte uitgenodigd voor 9 maart. Mijn naam is Nico van Houding, ik ben dienstdoende ouderling vandaag. En namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in de dienst. Tot eer van onze God, dankbaar dat we hier kunnen zijn, ook digitaal met ons verbonden. Welkom, de Geest verbindt ons ook zo aan Jezus Christus en aan elkaar. Voordat de dienst begint, heeft de kerkraad nog een aantal mededelingen. Allereerst, belijdenisattestatie is aangevraagd naar de 3GK-kerk te Hengelo door zuster Hilja Nieuwenhuis. Omdat in het rooster van aftreden voor volgend jaar een knelpunt wordt verwacht, is in overleg besloten broeder Gert Groenleer vervroegd ontheffing te verlenen uit het ambt van ouderling. In verband hiermee en vanwege het periodieke aftreden van broeder Harold Hutte als ouderling en broeder Mart Jansen als diaken, vraagt de kerkraad u namen op te geven van broeders die u volgens de norm van de Bijbel geschikt acht om in het ambt van ouderling te dienen. En van broeders en zusters die u volgens de norm van de Bijbel geschikt acht om in het ambt van diaken te dienen. Schriftelijke opgave zo mogelijk voorzien van motivatie kunt u alleen vandaag nog per e-mail bij de scriba inleveren. De kerkraad heeft gehoord de redenen, broeder Theo de Wijze, per direct ontheffing verleend uit het ambt van diaken. De hierdoor ontstaande vacature zal meegenomen worden in de lopende verkiezingsprocedure. Collecte is voor noodhulp aan de Oekraïne. De bloemen die gaan naar Jannie Ploegman in verband met haar 75ste verjaardag. In deze dienst gaat onze eigen dominee Jan Wesseling voor. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Zo ben je de ene zaterdag onbezorgd aan het schaatsen als jongere. En een week later maak je je grote zorgen om de wereldvrede. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vond het vandaag wel een heel bijzonder en een aangrijpend idee dat zeker ook in de Oekraïne onze zusterkerken en onze broeders en zusters daar naar de kerk gaan om God aan te roepen. Ten diepste is het natuurlijk ook waarom je naar de kerk gaat als mens. Ook wij zullen vanmiddag God aanroepen. Een van de psalmen die heel sprekend verwoord wat er in deze wereld gaande is, is psalm 2. Dat is ook de psalm die ik heb uitgekozen om als eerste lied naar de vredegroet van God te zingen. Ik wil u uitnodigen om voor het aangezicht van de Heer te gaan staan en onze hulp uit te spreken. Laat u ook vanmiddag vanuit de hemel met alle liefde begroeten, genade, barmhartigheid en vrede voor u, van hem die is, die er altijd al was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de machthebber op deze aarde. Laten we samen gaan bidden of de Heer ons nabij wil zijn. Heer, eeuwige God, uit talloze kerkgebouwen klinken vandaag de liederen en stijgen de gebeden omhoog, zeker in de Oekraïne, maar in ook zoveel andere landen hier in Europa, Heer. Natuurlijk omdat we ons kwetsbaar voelen, omdat het ineens toch een stuk minder ver van ons bed is, omdat we beseffen dat we als mensen, maar ook als mensheid, pas echt veilig zijn en vrede op aarde kunnen bereiken als we schuilen bij u. En als we dan zo'n psalm zingen, dan is er niet zoveel nieuws onder de zon, want ook de psalmdichter zag het al om zich heen gebeuren. Wereldleiders die denken dat ze de macht in handen kunnen nemen, dat ze anderen kunnen tyranniseren of dicteren. Kleine mensen die zich willen losworstelen van Jezus Christus, die alle macht in de hemel en ook op deze aarde heeft. Heer, we willen in onze kwetsbaarheid, maar misschien ook wel met onze onderhuidse angst, bij u komen. Veilig wegkruipen, vertrouwen vinden in u, Heere Jezus. Terugvallen op de belofte die uw Vader aan u gedaan heeft. Heer, wij bidden of u ons nabij wilt zijn, of u ons wilt zegenen, ook deze dienst, of uw woord ons mag aanspreken en of de uitleg ervan ook bij ons mag binnenkomen, of we die ter harte nemen. Ook meer feeling gaan krijgen voor hoe wonderlijk het is dat Jezus Christus alle macht heeft en niet ene Poetin. Laat uw woord klinken, Heer. Wilt u met uw geest in ons midden zijn? En ons ook dat diepe gevoel van veiligheid geven, doordat we schuilen bij u. Zegen ons in Jezus' naam. Amen. Ik moet even checken, Rijn, heb je de Bijbel al van hier mee? Oké, ja. Nee, ik zag hem hier niet liggen, dus ik dacht even van waar is die gebleven? Ja, ik heb in de Westwijzer al geschreven, broeders en zusters, dat ik over zondag 6 wilde preken. Dat stond al op het rooster, wat Jacco en mij betreft. Maar ja, dan gebeuren er ineens heel onverwachte dingen en dan denk je, ga ik dat wel doorzetten of niet? Nou, ik heb een hele nieuwe preek geschreven, want wat we in deze dagen meemaken, dat is uniek en nieuw in zekere zin. Ik heb gekozen voor het lezen over de grote oorlog tussen God en zijn tegenstander. Genesis 3 vers 8 tot en met 15. En dan twee profetieën uit Jesaja. Jesaja 40 vers 21 tot en met 27. En Jesaja 59 vers 1 tot en met 3. Plus vers 9 tot en met 17. Rijn zal dat met ons lezen. En ik zal meteen aansluitend uit de catechismus zondag 6 lezen.
Ik begin te lezen in Genesis 3, vanaf vers 8. Toen de mens en zijn vrouw de Heer God in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar de Heer God riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde, de vrouw die u mij gegeven hebt om mij terzijde te staan, gaf mij vruchten van de boom en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg de Heer God aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. De Heer God zei tegen de slang, vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden. Wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen. En stof zul je eten. Je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Dat verbrijzelt jou de kop, jij bijt het in de hiel. Tot zover de lezing uit Genesis. Verder in Jesaja 40 vanaf vers 21. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van meet af aan verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld? Hij troont boven de schijf van de aarde. Haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen. Hij maakt vorsten nietig, de leiders van de aarde onbeduidend. Nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks hebben ze wortel geschoten, of hij blaast over hen, en ze verdorren en de stormwind neemt hen op als kaf. Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben ik gelijk te stellen? Kijk omhoog, wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken. Hij roept ze bij hun naam, één voor één. Door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één. Jacob, waarom zeg je, Israël, waarom beweer je, mijn weg heeft voor de Heer verborgen. Mijn God heeft geen oog voor mijn recht. Dan lees ik verder in Jesaja 59, beginnend bij vers 1. De arm van de Heer is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren. Jullie wangedrag is het, dat jullie en je God van elkaar heeft gescheiden. Door jullie zonde houdt Hij zijn gelaat verborgen en wil Hij niet meer horen. Want jullie handen zijn besmeurd met bloed, je vingers bedoezeld door wandaden, je lippen spreken leugens, je tong prevelt bedrog. Lees ik verder bij vers 9 tot en met 17. Daarom blijft het recht ver van ons en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar. Wij hopen op licht, maar het is duister, op een sprankje licht, maar we dolen in het donker. We tasten als blinden langs de muur. We tasten rond als iemand die niets kan zien. Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert. In de kracht van ons leven lijken we dood. Wij alle grommen als beren. We klagen en kreunen, droevig als duiven. We hopen op recht, maar het is er niet. Op redding, maar ze blijft ver van ons. Want talloos zijn onze misdaden jegens u. Onze zonden getuigen tegen ons. We zijn ons van onze wandaden bewust en herkennen ons wangedrag. Wij zijn opstandig en de Heer ontrouw. Wij zijn afvallig van onze God. We zijn belust op bedrog en onderdrukking. Zwanger van leugens brengen we onwaarheid voort. Het recht is verdrongen en de gerechtigheid blijft ver van ons. De waarheid struikelt op straat en de oprechtheid krijgt nergens toegang. Zo laat de waarheid verstek gaan, en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit. Maar de Heer zag het, en het was slecht in zijn ogen, dat er geen recht meer was. Hij zag dat er niemand was. Hij was geschokt, dat niet één mens ingreep. Op eigen kracht bracht hij redding, en zijn gerechtigheid spoorde hem aan. Het gordde het harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding op zijn hoofd. Hij deed het kleed van de vergelding aan en hulde zich in de mantel van de strijdlust. Tot zover.
Als je dat op je in laat werken, dan voel je daar de oorlogstaal in. Hè? Ook wat er met mensen gebeurt als ze in een oorlogsgebied leven. Dat ze in het donker ronddwalen, maar ook dat het recht aan alle kanten ontbreekt. En dan zie je hoe God zich als het ware in zijn militaire uitrusting hijst om het gevecht met al dat onrecht en die wreedheid, die radeloosheid van mensen aan te gaan. En tegen die achtergrond wil ik zondag 6 met u lezen. Zondag 5 sloot af met de vraag wat voor mediator, wat voor middelaar en bevrijder moeten wij zoeken. En dan was het antwoord iemand die echt en rechtvaardig mens is, maar iemand die tegelijk boven alle schepselen uitstijgt en echt God is. Nou, daar wordt op ingezoomd in zondag 6. Waarom moet de middelaar een echt en rechtvaardig mens zijn? Omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd heeft ook voor de zonde betaalt. En omdat een mens die zelf zondaar is, Jacob die zei vorige week al, die dus ook voortdurend zijn eigen tekorten opstapelt, omdat zo'n mens niet voor anderen kan betalen. Waarom moet de middelaar tegelijk echt God zijn? Om uit kracht van zijn godheid de last van Gods toorn aan zijn menselijke natuur te kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven te kunnen verwerven en teruggeven. Wie is dan deze middelaar die echt God en tegelijk echt en rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus, die ons door God geschonken is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en wijding aan God en tot een volkomen verlossing. Waaruit weet je dat? Uit het heilig evangelie. God heeft dat eerst zelf in het paradijs geopenbaard. Daarna heeft hij het door de heilige aartsvaders en de profeten laten verkondigen. Ook heeft hij dat evangelie van tevoren laten afbeelden door de offers en andere schaduwachtige gebruiken die hij in de wet had voorgeschreven. Ten slotte heeft hij het door zijn enig geboren zoon vervuld. Laten wij zingen over Gods genade die dwars door alles heen stand houdt, Psalm 98 vers 1. Ik wilde de preek vanmiddag afsluiten met een kort filmpje vanuit de Oekraïne. Dominee Sergei Nagul, geloof ik, woont en werkt in Kiev. En hij doet een heel dringende oproep aan ons in het Westen en zeker ook aan ons in Nederland om met en voor hen te bidden. En laten wij dan na dat filmpje samen met alle gelovigen en alle mensen in de Oekraïne ook opwekkingslied 575 zingen. Broeders en zusters vanuit de hemel, geliefd door onze Heer Jezus Christus. Ik weet natuurlijk niet van ieder van u hoe u de afgelopen dagen beleefd hebt. Maar een van de vragen die regelmatig door mijn hoofd ging was, wat bezielt Poetin nou eigenlijk? Ja, als je gewoon eens eventjes de man probeert te observeren en luistert naar waar hij mee bezig is en ook zijn gezichtsuitdrukkingen op je laat inwerken, dan denk je van waar is die man toch mee bezig? En wie houdt hem tegen? Ik las een kwartiertje voordat ik van huis vertrok om hier naar de kerk te gaan, dat hij inmiddels ook de opdracht heeft gegeven om de kernwapens op scherp te zetten. Maar hoe je het ook wendt of keert, Poetin is een 69-jarige man. Ik denk dan, ga lekker van je pensioen genieten. Hij kijkt ontevreden, gedraagt zich als een boos klein kind. Hij vernedert zijn vriendjes waar iedereen bij zit. Maar tegelijk beschikt hij natuurlijk wel over kernwapens. En iemand die daar commentaar op leverde in een van de vele praatprogramma's, die zei, hij lijkt ook wel een soort bunkermentaliteit te hebben. Hij heeft zeker in de coronaperiode wat opgesloten gezeten, verstoken van allerlei contacten. Een tunnelvisie. Nou, je moet je hart vasthouden. En blijkbaar heeft hij één doel voor ogen en dat is dat het grote Russische Rijk weer in zijn vroegere glorie hersteld moet worden. Waar ben je mee bezig? En de westerse wereld houdt toch ergens zijn hart vast. Het leek ver van ons bed, maar het voelt ineens toch ook behoorlijk dichtbij. Zeker omdat we ons erg verbonden voelen met de christenen daar. Nou, zoals ik al zei, zondag 6 stond op het rooster en van de week realiseerde ik me hoe de vragen van de catechismus ineens midden in de realiteit van vandaag staan. Alleen al de vraag, wie sticht er op aarde vrede? Tussen God en mensen, hij moet toch ook met een enorme afschuw kijken naar wat er in de Oekraïne gebeurt, hoeveel menselijk leed dat veroorzaakt. En wie sticht er vrede tussen de mensen onderling? Het thema voor de preek is, tot onze verwondering geeft God de vredestichter. Tot onze verwondering geeft God de vredestichter. En dat is vanmiddag, en dat zult u begrijpen, de weergave van het woord middelaar. Ik wil naar drie dingen even met u kijken. Eigenlijk heeft hij een onmogelijk profiel. Deze vredestichter is een onvoorstelbaar geschenk en hij komt met bevrijdend nieuws. Tot onze verwondering geeft God de vredestichter. Hij voldoet aan een onmogelijk profiel. Hij is een onvoorstelbaar geschenk en we ontmoeten hem door bevrijdend nieuws. Allereerst dat hij past in een onmogelijk profiel. Laat ik even teruggaan naar de catechismus, naar zondag 6, die vragen. Waarom moet de middelaar echt en rechtvaardig mens zijn? En waarom moet hij tegelijk echt God zijn? Dat klinkt best wel leerstellig. Misschien denk je voer voor theologen. Hoe moet je die vraag eigenlijk lezen? Klinkt daar een soort verbijstering in door? Alsof de vragensteller goed begrepen heeft uit zondag 5 dat, ja, dat we op zoek zijn naar iemand waar geen mens aan voldoet? Of hoor je er wanhoop in? Dit gaat nooit van zijn leven lukken. Of hebben we te maken met liefdevolle belangstelling? Een soort gezonde nieuwsgierigheid. En probeer die vragen eens even een keer te lezen alsof je er nog nooit van je leven van gehoord hebt. Ik zat een keer in een overleg met een aantal collega's en toen was er een collega die zat wat te voeteren op de woorden van zondag 5 en 6 en zegt, ja, zo is God toch niet, hè, die als het ware met de vuist op tafel slaat, ik wil dat er betaald wordt. En toen zei een andere collega, probeer die vragen nou eens te lezen vanuit een onderwijssituatie. He, mensen die uit de middeleeuwen kwamen, die eigenlijk heel weinig geloofskennis hadden. En een leraar die heel geduldig, stapje voor stapje uitlegt hoe het zit. En lees de vraag eens alsof je nog nooit van je leven van Jezus Christus gehoord hebt. Of stel ze eens als je stilstaat bij de voerbak in Bethlehem. Als je kerst viert. Of leg ze eens op tafel als het Goede Vrijdag is. Als je aan de voet van het kruis van Jezus staat. En waarom moest hij nou echt mens worden? En waarom tegelijk echt God blijven? Vragen die je stelt toch ook uit liefde voor de Heer Jezus. Wie bent u? En wat komt u doen? Daar wil je wel meer van weten. Dat wil je wel verdiepen. Maar het zijn ook vragen die je mag stellen als je midden op het slagveld in de Oekraïne staat. Waarom moet een vredestichter echt mens zijn? En waarom moet hij toch ook boven alle partijen verheven zijn en sterker dan Poetin? Oh, zit het zo? Wij maken in deze week iets mee wat eigenlijk helemaal niet nieuw is onder de zon. Ik heb heel bewust ook uit Jesaja 59 gelezen. Ik begreep dat Jacco vanmorgen gepreekt heeft over Micha 4. Maar heel veel van die profetieën in het Oude Testament die staan tegen de achtergrond van voortdurende oorlog. Die legers die trokken heen en weer over de wereldkaart. Nou, dat hoor je terug in Jesaja 59. En gerechtigheid is onbereikbaar, we hopen op licht, maar het is duister. We tasten in het rond. En als je vraagt wat de diepere oorzaak van al die ellende is, iemand zei, Poetin is losgezongen van de realiteit. Maar wij moeten vanmiddag ook zeggen dat de mens is losgezongen van zijn maker. En de gevolgen merk je elke dag in je eigen leven, wereldwijd, ook al in de tijd van Jesaja, daar begint het hoofdstuk mee. De arm van de Heer is niet te kort om te redden en zijn gehoor niet te zwak om te luisteren en toch is er een kloof gegroeid tussen God en het volk Israël. Jullie wangedrag is het. Dat jullie en je God van elkaar heeft gescheiden. Door jullie zonden houdt hij zijn gelaat verborgen. Dat is precies wat de catechismus in de voorgaande zondagen ook heeft aangegeven. Waar komt die ellende nou vandaan, vroeg de catechismus. Dat is in het paradijs al begonnen. En in een oorlog zie je er ineens uitkomen wat er diep in mensen kan zitten. Oorlog is een waanzinnig bedrijf. Er gaat zo gigantisch veel stuk. En toch zijn mensen in staat om elkaar dat aan te doen. En is Poetin in staat om een oorlog op gang te brengen. En wie weet wat de gevolgen zullen worden. De macht erin, het geweld wat losbreekt. De wreedheid. Mensen kunnen elkaar afschieten alsof het niks is. En dat zit zo diep in mensen en de problemen zijn zo onoplosbaar, dat het ons als mensen nooit zal lukken om onszelf op eigen kracht uit het moeras omhoog te trekken. Jacco zei vorige week heel terecht, elke suggestie van zelfverlossing is hopeloos. En toch is dat wat God wil. En mensen uit die ellende omhoog sleuren. Het kwaad uitbannen. Zijn gave wereld niet kapot laten maken. En vandaar die vraag. Waar ter wereld vind je een wezen dat God en mens in één is. Een mens die vol doet. Die altijd alles goed doet. En die ook zoveel te goed kan opbouwen dat hij ook voor alle tekorten van de hele mensheid borg kan staan. En waar vind je een wezen dat bestand blijkt tegen de heilige verontwaardiging van God? Wees reëel, zo iemand bestaat helemaal niet. Wat wij nodig hebben, is totaal onmogelijk. God en mens in één. Dat verzin je niet en dat kun je niet. Zal er ooit op aarde vrede zijn? En daarom als tweede een onvoorstelbaar geschenk. Er zit een soort wanhoop in die vragen, denk ik. Radeloosheid misschien wel, maar je voelt ook verlangen. Vraag 12 al. Hoe kunnen wij aan deze straf ontsnappen en weer in genade omarmd worden? Dat is de eerste vraag aan het begin van het hoofdstuk over onze verlossing. Je wilt als mens, in plaats van weg te vluchten en het op een lopen te zetten, je wilt weer terug bij God komen. Weer veilig zijn in zijn liefde. En iets vergelijkbaars hoor je terug in antwoord 17. Waarom moet deze middelaar echt God zijn? Wij hebben iemand nodig die ons de gerechtigheid en het leven met God kan teruggeven. Dat is natuurlijk een vraag die in oorlogsdagen aan alle kanten opklinkt. En ook een vraag die uit de hele wereldgeschiedenis omhoog stijgt. Blijven wij als mensheid nou overgeleverd aan de Poetins en de Trumps en de Xi's en de Assads en de Erdogans? Of blijven we overgeleverd aan de maffia en de witte boordencriminelen en de drugskartels? Wie in Gods naam is de mens die voor de wereldvrede kan tekenen? Die niet met wapens en met grof geweld en met zijn kernmacht regeert, maar in een geest van zachtmoedigheid en liefde. Als je deze dagen meemaakt, dan snap je toch ook ineens wat ik meen. Zacharia zegt, niet door kracht en niet door geweld, zegt de Heere der legermachten, maar door mijn geest. Compleet andere strategie. Wij zoeken een middelaar. Dat is een woord wat we bijna nooit meer gebruiken, merk ik. Mediator, dat ligt beter in de markt. Maar ik wil toch graag dat woord middelaar zeker vanmiddag in ere houden. Dat is iemand die bemiddelt tussen God en ons. Die het goed kan maken tussen hem en mij. En die het ook weer goed maakt tussen mensen onderling. Toen ik van de week voor de zoveelste keer dit antwoord uit de catechismus las, toen dacht ik van ja, het gaat natuurlijk over overbekende dingen. Het antwoord is voorspelbaar, je bent er van jongs af aan bij opgegroeid. Je wordt er niet meer warm of koud van, het verwondert je nauwelijks meer. Maar ik zou u allemaal willen vragen om de verwondering en de verbazing en de ontroering ook nooit van je leven kwijt te raken. Ik ervaar het als een enorm voorrecht dat ik zou bijna zeggen beroepshalve daar het hele jaar door en zeker rond de feestdagen me in moet verdiepen. God en mens in één persoon. En wie is het? Onze Heer Jezus Christus. De namen rollen over elkaar heen. Nee, je moet altijd blijven oppassen voor een eenzijdig beeld. Als je het alleen maar over Jezus hebt, of alleen maar over onze Heer. Nee, de catechisme die pakt alle namen en eretitels erbij. En ze hebben allemaal hun eigen inhoud en hun eigen uitstraling. En hij is een onvoorstelbaar geschenk aan de wereld. Onze Heer Jezus Christus die ons door God geschonken is. Je kunt hem niet claimen, je had er geen recht op. Het helpt echt geen zier om met je vuist op tafel te slaan. Maar God geeft zijn Zoon. God, zegt Jesaja in hoofdstuk 40, die boven het aardoppervlak troont en die dan naar beneden kijkt en denkt, wat is dat toch een gedoe op de vierkante millimeter. En de mensen zijn muggen, eendagsvliegen. En zelfs de grootste machthebbers zijn eendagsvliegen. Ze komen op, ze trekken heel even aan de touwtjes en daarna gaan ze ook weer dood. God stijgt daar onmetelijk ver bovenuit. Hij had natuurlijk alles hier op aarde op zijn beloop kunnen laten. En nou ja, dan slachten ze elkaar maar af en dan hakken ze elkaar maar in de pan en dan schieten ze elkaar maar overhoop. Hun zorg. Maar hij kan het niet uitstaan, zegt Jesaja. Je ontmoet in de Bijbel ook heel vaak wat ik maar noem de onverzettelijkheid van God. De Heer zag het en het was bar in zijn ogen dat er geen recht was. En hij zag dat er niemand was en hij was geschokt dat niet één mens ingreep. En zijn gerechtigheid en zijn gevoel voor wat eerlijk is, dreef hem aan. En hij gordde het harnas aan en zette de helm op zijn hoofd. En deed zijn tenue aan en hij hulde zich in de mantel van de strijdlust. En dan zie je God ineens als een zwaar bewapend commando. In zijn militaire uitrusting. Een geharnast strijder. Soms is het evangelie van God veel weerbarstiger en ruiger dan wij willen weten. Want er woedt achter de schermen een grote oorlog. Geen cyberoorlog, waar je deskundige voor moet zijn om daar een beetje kijk op te hebben. Maar een allesomvattende geestelijke strijd. Paulus schrijft het later ook toch. Wij hebben niet te vechten tegen mensen van vlees en bloed alleen, maar tegen de machten en de krachten in het luchtruim. Maar natuurlijk is dat gevecht ook merkbaar op de grond. En laat daarom die woorden die de catechismus gebruikt, dus even goed op je inwerken en landen. De Heer Jezus Christus is onze wijsheid. En er wordt toch mee bedoeld dat Hij je leert hoe je in het leven staat en hoe je naar het leven op aarde kijkt. En hoe je positie moet kiezen. Hij is onze rechtvaardigheid, hè? Eindelijk iemand die zelf elke seconde recht doet. Maar die ook het recht herstelt. Ook in mezelf, hè, als daar misschien voor alles en nog wat scheef gaat of scheef zit. Hij is onze heiliging. Hij wijdde zijn hele leven aan God, dag en nacht, maar dat wil hij ook aan mij meegeven. En zo is hij een volmaakte bevrijder. Hij brengt vrede op aarde. En de hele wereld schreeuwt erom. Tot slot bevrijdend nieuws. Ik weet niet hoe het u vergaat deze week, maar ik heb een sterke neiging om het nieuws op de voet te blijven volgen. Zeker toen de invasie in de Oekraïne net op gang kwam. Alle kranten staan vol met het nieuws en alle nieuwssites die zijn ermee gevuld. En de talkshows raken er niet over uitgepraat. Want je wilt toch weten hoe het verloopt daar. En wie er aan de winnende hand is. En of het de Oekraïners zal lukken om stand te houden. Hoe weet je dat Jezus Christus hier op aarde aan de winnende hand is? Uit het evangelie. Dat woord evangelie, dat moeten wij oppoetsen, denk ik. In die tijd was dat een woord wat heel veel zei. Evangelie, dat woord werd gebruikt als iemand ergens aan het front een veldslag had gewonnen. En hij had ook zijn krijgsgevangenen gemaakt. En vervolgens kwam hij als triomfator intocht houden. En dan klonken de bazuinen. Ja, en dan schoot iedereen overeind, want dan wist je, de triomfator komt eraan. De Bijbel is eigenlijk ook een boek vol oorlogsbulletins. De berichten van het front. Ik ben bezig met een catechisatiegroep het Oude Testament door te nemen aan de hand van een boekje van collega Jasper Klapwijk. Het goede nieuws van het Oude Testament. En want de vraag ligt op tafel, hoe kun je nou ook in dat Oude Testament de persoon van Jezus Christus zien opdoemen? Hoe leer je daar God al kennen? Nou, de catechismus neemt ons als het ware bij de hand en die zegt, lees maar. Je hoort het al opklinken in het paradijs. Adam, wat een ongelooflijke stommiteit om mij niet te vertrouwen. Het maakt je leven kapot. Maar ik ga het gevecht aan. Ik trek je aan mijn kant, je wordt mijn bondgenoot, maar ik voorspel je, het zal pijn doen. Maar weet dit, zijn kop gaat eraf, hij gaat verliezen. Hoe hoor je het al via de aartsvaders, Abraham? Het leek totaal onmogelijk toch, jij nog een kind? Maar via jouw grote nakomeling zal de hele wereld gezegend worden. We gaan winnen. En uiteindelijk zal mijn zegen tot in de uithoeken van de aarde komen. Hoe zie je terug in al die rituelen en offers? Dat is een huiswerkopdracht die ik aan die groep heb meegegeven de laatste keer. Ze hebben er een extra week vakantie voor. Kom maar met een aantal wetjes en rituelen en dan gaan ze proberen op te diepen hoe je daar de liefde en de genade van God in kunt terugzien. Of de wijsheid van God. Want je ziet toch voortdurend in al die wetgeving, het lam van God komt de mensen met God verzoenen. Overwint God voortdurend. Durend en gegarandeerd het kwaad? Jazeker. Jezus Christus is op aarde geland en heeft de beslissende slag gewonnen. En Golgotha was die day. Ik geloof in Jezus Christus. Terwille van ons mensen en van onze bevrijding is hij neergedaald uit de hemel echt mens geworden. Hij is gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is gestorven en begraven. Op de derde dag is hij opgestaan. Hij is teruggegaan naar de hemel, zetelt aan de rechterhand van de Vader en zal als triomfator in volle glorie terugkeren en zijn vrederijk zal geen einde krijgen. Zondag 6 lijkt een stukje oude geloofsleer, waarvan het merendeel je bekend in de oren klinkt. Maar ik hoop dat u ziet dat het van levensbelang is en razend actueel. Als de oorlog woedt, is Jezus Christus overwinnaar. Je kunt je eraan vasthouden, zelfs als de bommen om je heen inslaan. Ik wil samen met u kijken naar een filmpje van Sergej Nagul, een collega uit Kiev, en laten we dan staande ook verbonden met onze broeders en zusters in de Oekraïne opwekkingslied 575 zingen.
Dear brothers and sisters, greetings to you from Kiev, Ukraine. This morning I woke up because I heard explosions. So situation is quite serious, quite dangerous, and people are afraid and concerned. People in churches are afraid and concerned. At the same time, I really appreciate you for all of your support and for all of your prayers. Please keep calm and continue boldly and wisely pray to our Lord. Please pray for our people. Please pray for our families and churches. Please pray for all of our pastors, all of our missionaries, all of our radio hosts who share good news of the gospel of Jesus Christ. Because in these dangerous times, this is what our people really, really need. And this is our priority. So we really need your prayers, your support, in order to be with our people and to show them hope that they could find only in our Lord Jesus Christ. Because He is the only one who could give real peace. Please keep calm and pray for our churches, for our families, for our ministers, for our ministry, for our radio host. And may God richly, abundantly bless you.
Vanmorgen is er al uitvoerig ook voor de Oekraïne gebeden. Ik wilde vanmiddag het gebed bidden dat de Heere Jezus ons heeft meegegeven. Hier en daar wat uitgebreid. En ik wilde ook zegen vragen over onze liefdegaven. Laten we bidden. Onze Vader, eeuwige God, die in de hemelen troont, laat uw naam en uw reputatie heilig en bijzonder zijn. In ons leven, maar zeker ook in de Oekraïne en in het Kremlin. En op al die plekken, Heer, waar overlegd wordt en beraadslaagd hoe we nou toch met deze situatie moeten omgaan en voor de vrede kunnen opkomen. Laat uw vredeheerschappij met kracht doorbreken. Geef dat wij niet rebelleren, maar ons steeds meer aan u onderwerpen. Wilt u uw kerk bewaren, Heer? Ook in de Oekraïne, maar wereldwijd. Verbreek alle praktijken van de duivel, vernielzuchtig en kwaadaardig als hij tekeer kan gaan. En verpulver alle machten die tegen u in opstand komen. Want wij verlangen, Heer, naar vrede op aarde. Naar de terugkeer van de Heere Jezus, naar de volmaaktheid van uw vrederijk. Wilt u geven dat mensen naar uw heilige bedoeling leven? Zoals de engelen in de hemel dat als vanzelfsprekend doen, maar wilt u het ons en alle mensen ook bijbrengen? Geef ons voor elke dag het voedsel, de energie, de werklust, de gezondheid en het geloof dat we brood nodig hebben. En vergeef ons onze schulden, onze tekortkomingen en gebreken. En help ons om liefdevol en mild met andere mensen om te gaan. Leid ons niet in verzoekingen, situaties waarin we speelbal worden van de Satan en aan ons lot overgelaten zijn, maar bevrijd ons van de boze en van alle kwaad. Heer, wij bidden of u ook onze liefdegaven wilt zegenen, omdat ze bedoeld zijn voor de noodhulp in de Oekraïne. En geef dat wij op u gericht leven, want van u is het koninkrijk en de kracht en de glorie tot in alle eeuwigheden. Hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw liefdegave ook aan de Heer te geven. We zingen daarna liedboek 482, vers 1, 2 en 3. Ik mag u dan in de naam van God zijn zegen meegeven. En laten we die zegen ook zingend doorgeven, zou ik zeggen. Niet alleen aan elkaar, maar ook vanmiddag natuurlijk speciaal voor alle christenen in Rusland en in de Oekraïne. Gezang 261 na de slotzegen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over uw leven en het leven van alle christenen doen schijnen. En u genadig zijn. Mogen de Heer deze wereld zijn gelaat toewenden en wereldwijd vrede geven.